Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij deze speciale zomerreeks van de Inside Beleggen podcast. Mijn naam is Chef Poortmans en samen met Ilse de Witte van Trends Magazine zullen we in 5 afleveringen de wonderenwereld van behavioral finance uit de doeken doen. Danny Reewegs neemt de welverdiende podcastpauze en zal er na de zomervakantie weer bij zijn. Verder nog een korte dienstmededeling. Tijdens de zomer vallen we terug op een 2-wekelijks ritme en dus zal deze zomerreeks om de 2 weken verschijnen. De reden voor de reeks is dat beleggen veelal geassocieerd wordt met koersen, cijfers en ingewikkelde wiskundige waarderingsmodellen, maar daarmee wordt eigenlijk vaak vergeten dat er ook een belangrijk menselijk aspect aan verbonden is. Beleggen is mensenwerk, kortom. Hoe wij denken, voelen en informatie verwerken heeft een grote impact op onze beleggingsresultaten. Succesvolle beleggers zijn niet alleen sterke cijferaars en strategen, ze hebben ook vaak heel ontwikkelde psychologische inzichten en weten hoe ze die moeten inzetten in hun voordeel. In deze en andere aflevering van de reeks vertellen we hoe bepalend ons menselijk gedrag is voor onze beleggingsbeslissingen, welke denkfouten en valkuilen daaruit voortkomen en hoe je die als belegger kunt vermijden.
De vorige aflevering hebben we het gehad over hoe mensen niet gemaakt zijn om te beleggen en hoe de financiële markten al die denkfouten ook nog eens stimuleren en vergroten en ervoor zorgen dat we eerder zullen mislukken dan slagen. Er zijn 4 oorzaken van die denkfouten en die valkuilen waarover jij het wilt hebben.
Ja, en in alle openheid, ik heb die gepikt van Daniel Crosby, de auteur van The Behavioral Investor. Dus luisteraars die ooit zijn boek zullen ter hand nemen, zullen wel zien dat heel veel van die podcast ook daaruit komt. Maar het zijn er 4. Ego, conservatief zijn of behoudsgezindheid, aandacht en emoties. Dus dat zijn de 4 voornaamste bronnen die ervoor zorgen dat wij als belegger de foute gedragsreflexen hebben.
We gaan dat in 2 delen bespreken. Vandaag gaan we het hebben over ego en over conservatief zijn of behoudsgezindheid. Dus laat ons nu eventjes beginnen bij ego. In welk opzicht zit dat ons in de weg als belegger?
Jij had het vorige aflevering had het over jouw nonkels die op familiefeesten kwamen vertellen met welke aandelen ze allemaal zoveel gewonnen hadden en over hun verliezen niet spraken. Ja, dat is ook wel een beetje ego dat daar speelt, denk ik. En het heeft te maken dat we allemaal de natuurlijke neiging hebben om onszelf bovengemiddeld te vinden. De ene heeft dat al wat meer dan de andere. Een blik op de redactievloer hier zal dat wel duidelijk maken. Maar dus we zijn eigenlijk allemaal kleine egotrippertjes die continu van onszelf willen zeggen en laten zien hoe geweldig wij zijn of hoe geweldig wij onszelf vinden. En dat hebben we ook op de financiële markt, maar dat zorgt er wederom voor dat wij heel vaak de verkeerde beslissingen nemen. Daar komt nog eens bovenop dat wanneer dat die egotripperij gevoed wordt met informatie, en als er ergens heel veel informatie voorhanden is, dan is dat wederom op de financiële markten, hoe zelfzekerder wij van ons stuk worden. Terwijl dat onderzoek heeft uitgewezen dat eigenlijk het omgekeerde is. Vaak ideeën of analyses die gemaakt worden met veel minder informatie zijn vaak beter en nauwkeuriger dan ideeën die hun oorsprong vinden in een berg aan informatie. Dus dat zelfvertrouwen, dat hebben we van nature en dat wordt dan vaak ook nog eens gevoed door externe factoren. Maar zelfvertrouwen staat niet altijd gelijk aan competentie. Dat zullen velen van de luisteraars waarschijnlijk uit hun eigen ervaringen ook al wel gemerkt hebben. En een extra daarbij, maar dat is dan meer extern gericht, expertise is ook iets dat ons verblindt. Dus wij kloppen ons graag op de borst voor onze eigen expertise, maar wanneer wij geconfronteerd worden met expertise van een ander, blijken wij ook veel minder in staat om rationeel te denken of om de zaken rationeel te benaderen. En ja, ook op de beurs of in financiële kringen is er ook iets waar heel vaak experten en dergelijke met de grote trom worden opgeroepen om grote verkondigingen te doen, maar dat verblindt vaker dan dat het ons informeert.
En van waar komt die zelfoverschatting dan?
Ja, dat is een soort standaardinstelling van ons zijn en die ook wel te maken heeft met die emoties waar we de vorige aflevering over hadden. In die zin dat ja, zelfkritisch zijn of toegeven dat je fouten maakt of dat je ernaast zat of jezelf continu een vraag stellen, dat is emotioneel en mentaal lastig, maar dat kan zelfs soms ook fysiek pijn doen. Ja, toegeven dat je een zware fout hebt gemaakt, sommigen hebben daar fysiek last van. Dus wij doen eigenlijk alle moeite van de wereld om ons continu op ons gemak te voelen en zeker te zijn van ons stuk. En als we daar onszelf verhalen of blaasjes over moeten wijsmaken, dan zullen we dat eerder doen dan wanneer we eerlijk, rationeel bepaalde overtuigingen die we hebben onder de loep te nemen. Je ziet dat ook op de financiële markten. Bij de Vleet eigenlijk een van die meest voor de hand liggende voorbeelden daarvan zijn de aanbevelingen van analisten. Je weet bij je broker of bij banken heb je vaak analisten die zeggen dit aandeel moet je kopen, dit aandeel moet je verkopen. Je ziet daar wel dat die aankoopaanbevelingen zelden of nooit direct naar een verkoopaanbeveling gaan. Het is altijd een geleidelijk proces waarbij het gaat van kopen naar opbouwen, naar houden, naar afbouwen, naar verkopen. Het is nooit van het ene extreem in het andere. Wat er eigenlijk op wijst dat mensen, het is een geleidelijk proces om een foute overtuiging te corrigeren. Een ander voorbeeld is misschien Cathie Wood, of Katie Wood, ik weet niet hoe je het uitspreekt, die succesvol fonds, ARK Invest, is heel succesvol geweest de afgelopen 2 jaar, investeert in heel speculatieve groei- en technologiebedrijven, vaak veelbelovend. Heeft het heel goed gedaan na corona, maar nu de laatste maanden deelt het zwaar in de klappen. En toch zie je Cathie op Twitter wild om zich heen slaan en blijvend vasthouden aan die analyses en zeggen dat de Fed verkeerd is om de rente te verhogen en dat we uiteindelijk nog met deflatie zitten, terwijl we aan inflatiecijfers van 8% en meer zitten. Dus dat is een voorbeeld dat er mij aan deed denken van dat krampachtig vasthouden aan je overtuigingen. Dat zit ons gewoon in de weg als belegger.
Ja, Katie Wood, don't fight the Fed. Maar ik zou toch nog eventjes een kleine tussenkomst willen doen om mijn geslacht te verdedigen.
Ja.
En je gaat zeggen, daar is ze weer. Maar die zelfoverschatting die speelt toch nog net iets meer bij mannen doorgaans, want we mogen ook niet generaliseren, dan bij vrouwen. Het is zelfs zo dat er recent ook een onderzoek is gebeurd van Anna Maria Lussardi, waaruit bleek dat vrouwen zichzelf eigenlijk onderschatten wat betreft financiële geletterdheid. Dus ze heeft dat dan gehaald uit een experiment waarbij dezelfde vragen, meer keuzevragen, werden gesteld. De ene keer wel met als keuze ik weet het niet en de andere keer zonder de keuze ik weet het niet. Blijkt dat vrouwen veel vaker dan mannen ik weet het niet aankruisen om toch maar niet verkeerd te zijn. En als ze gedwongen worden om te kiezen, dat ze dan toch het juiste antwoord vaak nog wel weten. En dus die gepercipieerde kloof in financiële geletterdheid, die zou wel eens best veel kleiner kunnen zijn dan we denken. Maar ze is er wel.
Ja.
Dus oké. En er zijn ook vrouwen die zichzelf overschatten.
Een uitzondering hier en daar. Maar het heeft misschien ook met de context te maken. Als je ziet wat voor een mannenwereld dat de beleggerswereld en de financiële wereld is. Dus ik verschiet er niet van dat die zelfoverschatting of die borstklopperij eerder een testosterongedreven fenomeen is dan anders.
En die zelfoverschatting, hoe kunnen we die erkennen of hoe kunnen we die spotten?
Ja, er zijn een paar valkuilen, gekende valkuilen hoor. Eentje daarvan is, en ik denk dat iedereen die wel kent, wanneer je met een idee zit of een overtuiging hebt opgebouwd, dan ben je veel meer geneigd om allerlei argumenten en informatie die dat idee zullen bevestigen en ondersteunen, om daar waarde aan te hechten en alle informatie die dat idee ontkracht, dat zul je afdoen als niet relevant of dat laat je links liggen. Dus dat is de zogenaamde bevestigingsvalkuil of confirmation bias, eigenlijk in het schoonkind zou je het kunnen noemen. Dus dat is een van de zaken als je bij jezelf merkt van ik heb hier eigenlijk alleen maar oog voor het goede nieuws of voor de zaken die mijn overtuiging ondersteunen. Dat is toch ook altijd wel een alarmbellen bij stil te staan. Een andere is wanneer die ideeën of overtuigingen waar iemand rotsvast in gelooft worden uitgedaagd, dan gaan ze vaak er nog heviger in geloven en de hakken in het zand zetten en niet willen loslaten. Dus dat is ook zoiets wanneer je die vastberadenheid bij jezelf voelt opborrelen, toch ook iets om voor op te passen.
Ja, ik denk nu spontaan ook aan de fabeltjesfuik van Arjan Lubach. Ik weet niet of je
die
kent.
Nee.
Ja, het gaat er eigenlijk over dat algoritmes op sociale media en zoekmachines en dergelijke, dat die ervoor zorgen dat je meer en meer in een soort tunnelvisie terechtkomt. Je gaat dan op een bepaald forum waar bepaalde complottheorieën worden aangehangen en dan begin je al maar meer van die dingen te zien en word je ook inderdaad bevestigd in jouw denkwijze, in jouw manier van kijken. En dan denk ik ook arme jonge beleggers die nu pas aan de slag zijn gegaan. Want die worden daar natuurlijk ook nog eens extra versterkt in hun foute reflexen dan.
Ja, die fuik zie je ook op de financiële markten, denk ik. Ja, in mijn ogen een van de beste voorbeelden van de laatste jaren daarin is Tesla, waarin iedereen toch... Ja, rond Tesla had je bijna een soort mythische sfeer dat er rondhing van dat het het absolute aandeel was om te hebben, terwijl als je het bekeek, puur op fundamenten, er weinig voor te zeggen viel om het in portefeuille te nemen, denk ik. Dus het was meer idolatrie en het draaide meer om fans dan dat het om beleggers ging. Dus, en ook de Tesla-fans die daarop aangesproken werden, reageerden vaak ook, denk ik, agressief of in hun gat gebeten om verkeerde redenen. Dus ja, dat geloven in de verkeerde zaken zorgt ook wel voor een bepaald momentum op de beurs, waar je ook deels van kunt profiteren door daar oog voor te hebben en door te erkennen en te herkennen dat zich dat op een bepaald moment afspeelt. Maar je moet je er dan ook altijd wel voor verzekeren dat je niet te hard in meegaat en dat je op de juiste moment uitstapt. En ja, je merkt dat ook aan koopgedrag. Dat heeft weer te maken met die stierenmarkt en die oostenmarkt waar we in de vorige aflevering over hadden. Er worden gewoon veel meer aandelen gekocht, op toppen van stierenmarkten dan anders. Terwijl dat eigenlijk tegenovergestelde zou moeten zijn. Als de markt hoog staat, de waarderingen staan hoog, zou je als belegger minder geneigd moeten zijn om te kopen dan wanneer ze laag staan. Dus ja, hoop en optimisme hebben ons waarschijnlijk ook altijd wel geholpen om te overleven doorheen de millennia, maar ook op de beurs zijn er niet altijd de beste gidsen. Analistenaanbevelingen zijn nog zo'n voorbeeld. Als je gaat kijken naar alle analistenaanbevelingen, 90% daarvan zijn ofwel koopaanbevelingen of houdenaanbevelingen. Dus 90% van de markt zou eigenlijk de moeite waard zijn om momenteel in portefeuille te hebben, wat met statistisch gezien ook niet echt kan kloppen.
Ook bedrijven maken zich daar schuldig aan. Hè? Er zijn toch regelmatig ook bedrijfsleiders die zeggen de koers van mijn bedrijf staat te laag, terwijl je ze eigenlijk maar heel weinig hoort zeggen de koers van mijn bedrijf staat te hoog.
Ja. Ja, in de dotcom-crisis, jaren 90, dus toen dat er een enorme zeebel rond internetbedrijven zich aan het opblazen was, bleken 90% van de financiële directeurs van die dotcom-bedrijven vlak voordat de zeepbel barstte er nog van overtuigd dat het aandeel van een bedrijf overgewaardeerd was. Dus bedrijven gaan ook altijd veel optimistischer voor de dag komen in hun communicatie. Je merkt dat vaak bij overnames en fusies. Er gaan er heel rooskleurige vergezichten van synergieën en voordelen en al wat je wilt, terwijl dat onderzoek uitgewezen heeft dat het merendeel van de overnames en fusies op termijn waardevernietigend is, in plaats van dat het waarde voor de beleggers creëert. Het effect van Geops is of zo zeker, waarbij dat bepaalde projecten altijd duurder uitvallen en langer duren om te bouwen dan vooraf bepaald. Dat is ook zoiets typisch dat bedrijven wel eens aan bezondigen. Dus dat zijn zeker zaken waar je voor moet oppassen als belegger.
Mm-hmm. Nog een oorzaak of een bron van verkeerde beslissingen is dat beleggers conservatief zijn. Hè? De behoudsgezindheid, waar we de podcast ook mee begonnen.
Ja, dat heeft denk ik ook een beetje te maken met die verliesaversie waar we de vorige aflevering over hadden. In die zin dat wanneer je nadenkt over een bepaald beleggingsidee of je bent een analyse aan het doen, of hoe je het ook doet, je besteedt er tijd en energie aan om tot een bepaalde overtuiging te komen. En dan wil je eigenlijk dat slaagt, ook al heeft het niet zijn merites. Dus ja, dat zorgt ervoor dat je die tijd en de energie die je erin gestoken hebt, je wilt niet dat die verloren is of dat voor niets is geweest. Dat noemen ze ook wel de sunk cost fallacy, om het in chic Engels te zeggen. Dus dat is een van de redenen waarom wij aan onze ideeën blijven vasthouden, ook al zijn het slechte ideeën. Gewoon omdat we tijd en energie in geïnvesteerd hebben. En daarnaast, de belangrijkste reden eigenlijk voor conservatief te zijn, en dat denk ik ook heeft met onze menselijke aard te maken, is dat wij gewoon niet houden van verandering. Al wat verandert, dat zorgt ook voor emotionele en fysieke pijn. En hoe meer we dat kunnen vermijden, hoe beter we dat zullen doen.
Je hebt ook zoiets als het endowment-effect van Richard Taylor, die zo'n experiment had gedaan met die mokken, die koffiekoppen bij studenten. En dan bleek dat die studenten die al een kop hadden gekregen, dat die veel meer waard achten dan de studenten die het nog niet hadden gekregen. Dus het feit dat je iets hebt, dat je zo'n aandeel in portefeuille hebt, maakt dan ook misschien al dat je er meer waarde aan hecht.
Ja. Ja, eigen kind, schoonkind, hè. Dat is een beetje dat. En dat heeft er ook gewoon mee te maken. Wij houden te lang vast aan dingen, omdat onze hersenen verkiezen er eigenlijk voor. Als ze kunnen kiezen tussen iets doen en niets doen, dan verkiezen ze liever om niets te doen. Dat is die efficiëntiemachine die onze hersenen zijn. En zeker ook als er fouten in het spel zijn, dan verkiezen wij nog eerder om een fout te maken door niets te doen dan door iets te doen. Dus dat is zo'n beetje krampachtig vasthouden aan het status quo, wat ons van nature, denk ik, ook altijd wel geholpen heeft, maar ook financiële markten verkeerd kan uitpakken. Want soms zijn er wel momenten dat je moet handelen, dat je moet je overtuiging of jouw idee moet omgooien. Je hebt zo twee gezegden. Eentje is strong opinions, loosely held. Dus je mag sterke overtuigingen hebben, maar houd je er niet krampachtig aan vast. En de andere was van Keynes zeker, van when the facts change, I change my mind. Dus wanneer de feiten veranderen, en die veranderen ook wel eens op financiële markten, heel vaak is het hetzelfde, maar wanneer ze veranderen, is het ook wel eens de moeite om jouw ideeën bij te stellen. Dus dat zijn zo nog redenen waarom we iets te lang vasthouden aan de ideeën en die ons parten kunnen spelen.
We houden ook onze winnaars niet lang genoeg bij en onze verliezers houden we te lang vast.
Ja, juist. Ja, dat is nog een en dat heeft er ook mee te maken met dat status quo en dat endowment effect, zoals je daarnet zegt. Het is gebleken dat, en heel veel verschillende brokers hebben er onderzoek gedaan bij klanten van hen, dat beleggers veel te lang en veel te vaak ook zware verliesposities in hun portefeuille veel te lang vasthouden, terwijl ze die veel sneller van de hand zouden doen. En andersom, dat ze de winnaars veel te snel van de hand doen. Dus cut your losses and let your profits run is nog zo'n leuze die veel te weinig beleden wordt. En blijkt ook dat de fondsen die op een jaar tijd in aantal het meeste aantal verliesposten hebben opgebouwd op het einde van een periode of op het einde van het jaar toch nog altijd beter doen dan de fondsen die krampachtig aan hun verliezen blijven vasthouden. Dus dat is nog zoiets waar je zeker, wanneer je met je portefeuille, als je je portefeuille in de rode cijfers ziet gaan, moet je er toch ook zeker van bewust zijn dat dat tegen jou kan keren. Maar ja, daarmee hebben we denk ik het stukje behoudgezindheid en ego afgerond.
Dan gaan we deze podcast ook afronden, hè? Op naar de volgende, zou ik zeggen.
Dank je wel.
We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage. In de zomerreeks die mijn collega Jeff Poortmans voor de Inside Beleggen podcast maakt, staat hij stil bij emoties en psychologie. En ik denk dat dat een heel belangrijke invalshoek is voor beleggen. Want ik ben er ook van overtuigd dat beleggen veel meer te maken heeft met psychologie, emotie en veel minder met het rationele. Je kan op rationele basis altijd wel een soort van koersdoel berekenen voor een aandeel. Je kan trachten in te schatten wat zijn de toekomstige winsten, de toekomstige cashflows en die dan naar vandaag terugrekenen om zo tot een faire waarde te komen voor je favoriete aandeel of een aandeel dat je aan het opvolgen bent. En dan kan je kijken, is die faire waarde boven of onder de huidige beurskoers gelegen en dan kan je kopen of verkopen. Maar deze laatste manier van werken heeft toch minder mijn voorkeur. Ik kijk heel vaak toch naar kwantitatieve signalen. Ook probeer ik toch het emotionele los te laten. Ik heb in deze podcast ook al vaak gesproken over het 200-daags gemiddelde voor beleggers die vaak naar daggrafieken kijken. Of naar het 10 of het 12 maands gemiddelde voor wat de lange termijn trend. Als je naar maandgrafieken kijkt, kan dat een handig hulpmiddel te zijn om te kijken of de trend opwaarts dan wel neerwaarts gericht is. En dat brengt dus ook een beetje terug naar de toestand van vandaag. Want als je vandaag naar de beurzen kijkt, dan zie je toch dat alle belangrijke indices nagenoeg onder hun 200-daags gemiddelde noteren op de daggrafieken. Maar als we toch die zeer belangrijke lange termijn trend bekijken, zien we daar toch ook dat er toch heel wat schade is op de grafieken. Want de S&P 500, de MSCI World, de MSCI Europe, die noteren toch allemaal onder hun 10 en hun 12 maands gemiddelde. Dus dat zijn toch signalen om voorzichtig te zijn. En je weet, trendfollowers of momentumbeleggers, ja, die gaan toch heel vaak de plotseling aan aandelen afbouwen als koersen onder hun 200-daags gemiddelde noteren of het 10- of het 12-maands gemiddelde. En daardoor zet je toch al een hele stap vooruit als je emotieloos wil gaan beleggen. Dus ja, dat brengt ons opnieuw bij dat sentiment bedrag van vandaag. Want dat is toch wel belangrijk, denk ik. Dat is de enige reden waarom ik eigenlijk toch niet zo pessimistisch ben voor de nabije toekomst. Vanuit een wat breder perspectief klopt het inderdaad dat de indexen onder hun 10-12 maandsgemiddelde noteren, waardoor je eigenlijk de blootstelling aan aandelen toch wat moet terugbrengen in de portefeuille. Maar zoals we in afgelopen afleveringen van deze podcast hebben gezegd, zien we toch signalen om een zomerrally te verwachten. En ik denk één van de belangrijkste indicatoren, contraire indicator ook, is het sentiment. We doen daarvoor een beroep op Amerikaanse cijfers. In Amerika wordt er op regelmatige basis een enquête gehouden onder zowel particuliere individuele beleggers als onder professionele institutionele beleggers. Het is dan eigenlijk vrij simpel. Men stelt hen elke maand de vraag van voor de komende 6 maanden ben je eerder optimistisch of bullish of pessimistisch. Bearish. En als we de resultaten zien van deze enquête in de afgelopen weken en maanden, dan zien we toch dat daar een enorm hoog niveau van pessimisme bereikt wordt. En op basis daarvan ben ik toch eigenlijk niet geneigd om nu nog snel veel aandelen te gaan verkopen in mijn portefeuille, ofwel die blootstelling aan aandelen sterk terug te brengen. Het huidige hoge niveau van pessimisme, dat eigenlijk vergelijkbaar is met niveaus die gehaald werden in 2008. Dus vanuit een historisch standpunt is dit niveau eigenlijk de afgelopen 20, 22 jaar bijna nog nooit bereikt geweest. Dat is toch denk ik een belangrijke contra-indicator waarover we vandaag beschikken om toch een zomerrally te verwachten. En daar komt ook nog bij dat toch recentelijk ook die grondstoffenprijzen zeer sterk gezakt zijn, wat ook de inflatieverwachtingen naar beneden moet halen, waardoor ook de centrale banken misschien toch niet zo sterk die korte termijnrente moeten verhogen en daardoor ook wat misschien de recessievrees kan wegnemen. Want als die korte termijnrente te sterk wordt opgetrokken, kan dat natuurlijk voor een harde landing of een recessie van de wereldeconomie zorgen. Maar zoals gezegd, even terugkeren naar dat sentiment. Dus het huidige niveau van pessimisme in de Verenigde Staten is eigenlijk van een ongekend niveau. Werd in de geschiedenis heel weinig bereikt. En daardoor zijn we toch een beetje optimistisch gesteld voor de komende weken en maanden. En we gaan dan zien als die zomerrally zich echt manifesteert, of we in die zomerrallies niveaus kunnen gaan bepalen die eigenlijk moeten standhouden om te kunnen spreken van een verder herstel of de start van een nieuwe bull market, een nieuwe stierenmarkt, een nieuwe stijgende cyclus voor de beurzen. Ofwel, in het andere geval, dat het slechts een korte herstel, een korte correctie naar boven toe zal zijn op de westerse beurzen. Dus afrondend, het huidige hoge niveau van pessimisme op de financiële markten, op de beurzen, laat ons toch verwachten dat we de komende maanden een herstel van de beurskoersen zouden moeten krijgen. En die stijging die gaat ons denk ik heel veel waardevolle informatie geven over de kwaliteit van de stijging. Om ons dan toe te laten om een oordeel te gaan vellen. Is dit de start van een nieuwe structureel stijgende trend of betreft het hier slechts een tijdelijke hoogse van de markten? Goed, tot binnen 14 dagen voor een verdere update.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast over Behavioral Finance. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om hem te delen met familie, vrienden en kennissen of via sociale media.
Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u in Trends.